Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden, waar je ook luistert, waar je ook bent. Fijn dat we via deze moderne media met elkaar verbonden zijn. Het is allemaal wat ongebruikelijk, het is allemaal wat anders dan anders, maar ik wil u zo danken dat het woord van God is niet gebonden. En we mogen dit, God dank, in dit land nog in vrijheid uitzenden. Ik denk dat ik u geen nieuws vertel, dat we leven in een bizarre, chaotische wereld. En Nederland niet te vergeten. En je komt zoveel mensen tegen die angst hebben voor de toekomst. Wat gaat er gebeuren? Welke kant moet het op? En wat moeten we doen? Er zijn wereldwijd dingen die je zorgen baart. Denk aan het gigantische watertekort wat dreigt. En iemand zei onlangs, een nieuwe wereldoorlog komt er niet in de eerste plaats om de olie, wat men altijd gedacht heeft, maar om water. Denk aan het massale afval van het geloof, juist in dit land wat in de afgelopen eeuwen zo door de Heer gezegend is. 55% las ik in de krant, geloof nergens meer in, ja, in zichzelf. En een groot gedeelte is atheïst. Wat ook zorgen baart, dat is het toenemende antisemitisme. Zelfs in Nederland zijn Joden niet meer veilig als ze in de grote steden lopen. En dat 75 jaar na de Holocaust. Wie had dat gedacht? Rusland, wat zich steeds meer gaat bemoeien met het Midden-Oosten. En Nederland is sinds 100 jaar gevallen in de diepste recessie. En zo kun je een poosje doorgaan. De rebellie is dan allemaal begonnen met die man daar in Amerika die wat ongelukkigerwijs om het leven is gekomen. Maar daar gaat het al lang niet meer om. Als je de protesten ziet, het is eigenlijk een protest tegen de gevestigde orde. En ik weet niet of het u opgevallen is, die gebalde vuisten is eigenlijk een rebellie tegen de levende God. En dat is angstaanjagend. Het overheid van ons die steeds meer handelt vanuit het liberaal-humanistische denken en doen met alle gevolgen op ethisch terrein. De seksuele losbandigheid en smerigste is niet mooi genoeg. Zelfs vroeg op de avond, wanneer onze kinderen er zijn. Maar wat mij grote zorgen baart, dat is de grote verwarring onder christenen. Iemand stuurde mij een verhaal over de alverzoening, dat steeds weer de kop opsteekt, ook onder christenen, ook onder evangelische christenen. En de schrijver, die beweerde een christen te zijn, nou, daar blijf ik verder vanaf, probeer de Bijbels te onderbouwen dat verzoening, alverzoening, volkomen Bijbels is. Ik moet u eerlijk zeggen, ik werd er een beetje akelig van hoe de schrijver zich in allerlei bochten wrong, moet ik zeggen, om zijn gelijk te halen. We hebben vandaag te maken met de Kingdom Now theologie. Wij moeten, en ik chargeer dat maar even, hier het koninkrijk bouwen. En als wij, christenen, het koninkrijk gebouwd hebben, dan kan de koning komen. Maar mijn Bijbel leert dat de koning voor Israël komt. En dat de bruidegom, de Heer Jezus, voor de bruid komt. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. De laatste tijd hoor je van steeds meer bekende evangelisten in Nederland dat de gemeente nu toch door de grote verdrukking moet. Ze hebben jaren geleerd dat dat niet zo is. Maar tegenwoordig hebben ze gezegd dat dat wel zo is. En zo zijn er allerlei dingen op het ogenblik die de gelovigen in verwarring brengen. En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. En begrijpelijk dat velen de moed in de schoenen zakt en sommigen het ook niet meer zien zitten en dan tenslotte maar afhaken. Maar is het dat dan? Wachten op de klap, niets aan te doen, een soort fatalisme, zo van, nou ja, we zien wel. Ja, als je daar alleen naar kijkt, dan wordt het hopeloos. En dan zou je er depressief van worden. Maar lieve mensen, er is een andere werkelijkheid. En dat geeft hoop. De levende God zit ook vandaag in 2020, te midden van alle chaos, op de troon. Hij heeft alles in zijn macht te handen, ook de dingen die wij niet begrijpen. Hij bepaalt de loop van de geschiedenis. En niet de mens. Ik wil u vanmorgen bemoedigen vanuit dat woord van God. Want de God van Elia leeft nog. Ik wil u lezen uit 1 Koningin 18 vanaf vers 20. Moet u even weten, er is van tevoren gebeurd God had een droogte gestuurd, 3,5 jaar droogte, omdat Israël voor de zoveelste maal weer afgeweken was van de levende God. Maar op een gegeven moment dan wordt Elia naar Ahab gestuurd, want God zegt, ik wil regen geven. En dan lees je in het vorige hoofdstuk dat Elia Ahab ontmoet en het eerste wat Ahab zegt, zo zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk gestort hebt. Ze draaien altijd de zaak om, dat is vandaag nou precies zo. Dan zegt Elia niet, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u ook koning, door van de levende God af te wijken en de Baals te dienen. Maar laat het volk naar de Karmel komen, want namens de Heere heb ik je wat te zeggen. En dan lezen we vanaf vers 20. Daarop zond Ahab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Hoe lang zult gij nog aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volg hem dan na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. En dan staat er zoveelzeggend, doch het volk antwoordde hem niets. Voort zei Elia tot het volk, ik ben als profeet dus hier alleen overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 man. Laat men ons nu 2 stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houden, op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden, ook op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roep gij dan de naam van uw God aan, ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het hele volk antwoordde, dat is goed. Daarna zei Elia tot de profeten van Baal, kies nou voor u de ene stier uit, bereid hem het eerst, want gij zijt met zoveel. Roep dan de naam van uw God aan, maar breng daar geen vuur daarbij. Toen namen ze de stier, die hij hen gaf, bereidden hem en riepen van de morgen tot de middag de naam van Baal. En dan zeiden, Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. En daarbij hinkten ze om het altaar dat ze gemaakt hadden. Maar toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zei, roep luider. Maar hij is immers God. Ja, misschien is hij in gepeins of heeft hij zich afgezonderd of hij is op reis. Misschien slaapt hij en moet hij wakker worden. Toen riepen ze luider en maakten zich naar hun insnijdingen met zwaarden en spieren totdat ze dropen van het bloed. En zodra de middag voorbij was, zo tegen het brengen van het avondoffer, raakten ze in geestvervoering. Maar er kwam geen geluid. En niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. De afgang van de afgoden. Toen zei Elia tot het volk, nader tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. En daarbij stelde hij het altaar des Heeren dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jacob tot wie het woord gekomen was. Het woord des Heeren dus. Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met de stenen de altaar in de naam des Heeren en maakte rondom het altaar een groeve te wijten van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, hief de stier aan stukken en legde die op het hout. Toen zeide hij, vult 4 kruiken met water en giet ze over het brandoffer en over het hout. Daarna zeide hij, doe het een tweede malen. En ze deden het een tweede maal. Daarna zei hij, doe het een derde malen. En ze deden het een derde malen, zodat het water rondom het altaar liep. En zelfs de groeven vulde hij met water. Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren. En hij zei, de Heere God van Abraham, Isaac en Israël, mogen heden bekend worden dat gij God zijt in Israël. En dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt en gij hun hart weer terugbeneigt. Toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer, het hout de stenen, de aarde en het lekte het water in de groeven op. Toen het volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Heere, die is God. De Heere, die is God. Tot zover de schriftlezing. En dan komt er een opwekking als het volk dat beleidt. De beide boeken Koningen, lieve mensen, beschrijven de geschiedenis van Israël over een periode van ongeveer 400 jaar. Het begint met de dood van koning David en het eindigt met het volk de wegvoering naar Babel. In die periode voor de wegvoering had Israël diverse koningen, vrome koningen, zoals Asa en Joas, maar ook goddeloze koningen, zoals Abiam en Nadab. Maar het ergste van alle was koning Achab. Er staat in 1 Koningen 16 vers 33... En Achab krenkte de Heere meer dan allen die voor hem geweest waren. Er ging het volk voor in de Baalsdienst en er bouwde zelfs een tempel voor die afgod in Samaria. En het trouwde met Izebel, de dochter van de heidense koning van de Sidoniërs, wat God ten strengste verbood had. De periode van Achab was het absolute dieptepunt in de geschiedenis van Gods volk. En als je het zo leest, dan zijn er opmerkelijke parallellen met Israël toen en ons land vandaag. Bijvoorbeeld, het was de tijd van geweldenarij, moord, doodslag. Nou, er gaat bijna in ons land geen dag voorbij als iemand wordt om het leven gebracht. Criminaliteit neemt toe, inbraken nemen weer toe. Het was in Israël de tijd dat het occultisme welig bloeide. Vandaag gaan tienduizenden christenen die toch beter zouden moeten weten naar occulte genezers. En reiki en yoga, wat uit het occulte komt, is ook in toenemende mate onder christenen niet meer iets ongewoons. Het was de tijd van de kinderoffers. Het was de tijd dat Israëlieten hun kinderen offerden aan de Moloch in het dal van Hinnom. Vreselijk. Vandaag hebben wij te maken met 35.000 kinderoffers die in Nederland gebracht worden. Schepselen van de levende God die vermoord worden voordat ze het leven mogen zien. We liggen er bijna niet meer wakker, man, maar het is natuurlijk iets verschrikkelijks. Het was ook in de tijd afval van de levende God. Ik noemde u straks dat ook in ons land heel veel mensen het christelijk geloof maar naar zich neergelegd hebben. Het was een tijd van grote droogte, er was geen water. We hebben vandaag een geestelijke droogte. Het woord van God, het levende woord van God, is schaars. En God moest met zijn oordelen over Israël komen. En God moet met zijn oordelen over deze wereld komen, ook over ons land. Staat allemaal beschreven. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, is dat dan onherroepelijk? Kan de Heere dat dan nog uitstellen, totdat nog mensen behouden worden? Ja, de Bijbel spreekt ervan. Denk je maar aan de geschiedenis van Jona met Nineveh. Toen het volk zich verootmoedigde, stelde God het oordeel nog uit. Het is uiteindelijk wel gekomen, maar mensen kwamen tot geloof. Kan dat dan in ons land ook? Ik denk het wel. Alle grote opwekkingen in het verleden zijn altijd begonnen met een paar mensen die zich diep voor de Heere verootmoedigden. Ik geloof als Gods kinderen zich verootmoedigen voor de Heere in plaats van allerlei te discussiëren of alle fideliteiten. Als Gods kinderen weer wakker worden en gaan zien hoe laat het is op Gods klok. Als Gods kinderen hun baals opruimen. Al de dingen die tussen de Heere en tussen ons staan. Waarin we verzuimd hebben om hem de eerste plaats te geven. Als we weer op de bres gaan staan voor zijn heilige naam. Als we weer durven te zeggen wat het woord van God zegt. En ons niet in een hoek laten douwen, wat helaas zo vaak gebeurt. Weet u, Gods problemen zijn niet de moslims of de humanisten of de ongelovigen. Gods kinderen zijn zijn, Gods problemen zijn zijn kinderen die weten wat ze moeten doen. En het toch niet doen. Israëls probleem waren niet hun vijanden, dat waren ze zelf. Daar lag de oplossing voor Israël. En aan mijn diepe overtuiging ligt daar de oplossing voor Nederland. Israël zat in een diep dal. In de tijd van koning Achab. Israël zit vandaag in een heel groot diep dal. Maar ook Nederland zit in een diep geestelijk dal vandaag. Ik heb het u steeds genoemd. Maar het is bij de Heere nooit hopeloos. In de dagen van Elia waren er de 7000 die hun knieën voor Baal niet hadden gebogen. Ook vandaag zijn er in Nederland tientallen, honderden christenen die de knieën voor Baal, voor de moderne Baals, niet buigen. Die bidden om een geestelijk ontwaken. En dan zie je in de tijd van Achab ook de liefde van God. God gaat een man roepen. Elia. De Heere is mijn God, betekent zijn naam. Was dat dan zo'n supermens, Elia? Wel nee, want een hoofdstuk verder zie je hem onder een struik liggen in de woestijn en zegt de Heere, het hoeft door mij allemaal niet meer, neem mij maar weg, want ze luisteren toch niet. Maar God gaat door. En dan hebben we dat in het verleden ook niet gezien met de grote mannen van de opwekking, een Spurgeon, een Moody, een Hudson Taylor. Man en vrouw die de Heere volkomen toegewijd waren, die hem op de eerste plaats stelden en die geen God gebruiken. En dan is het wonderbaarlijk wat God door één mens kan doen die zich volkomen aan hem toevertrouwt. Gaat het dan allemaal van een leien dakje? Zoals een moderne welvaartspredikers ons willen vertellen, die zelf in onvoorstelbare luxe leven, want geldt vaak van onnozele mensen die alles maar geloven. Vreselijk om het te zien. Nee, het gaat dan niet altijd alles van de lijn. Juist het tegenovergestelde. Als je de Heere wil volgen, dan krijg je te maken met druk. In je familie, soms van je eigen broeders en zusters, dat kan ook nog. Die ook worden gebruikt. Maar Gods weg, zegt een van de psalmen, is de beste. Als de Heere werkt, en daar moeten we altijd rekening mee houden, dan werkt de duivel ook. En wijlen dominee Glashouwer, de eerste voorzitter van de EO, zei altijd, als de duivel niet werkt, moet je eens afvragen of de Heere wel werkt. Misschien dingen om over na te denken. Goed, en dan krijgen we die geweldige meeting op de berg Karmel. De honderdduizenden van Israël, de 450 priesters van Baal en de 400 van Asjera en Elia, helemaal alleen. Dan moet je zich voorstellen, tegenover die hele massa staat Elia daar alleen. En dan begint hij, vers 21. Hoe lang gaan jullie nog aan beide zijden manken? Andere vertaling zegt, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Wie wil je nu dienen? De Baal of de levende God? Je moet een keuze maken. Allebei, dat kan niet. En dan staat er zoveelzeggend en het volk antwoordde hem niet. Ja, wat moet je dan ook zeggen? Ze wisten dat hij gelijk had. Maar ze konden niet iets zeggen. Kijk, die geschiedenis, lieve mensen, staat natuurlijk niet voor niks in de Bijbel. En ik heb mezelf de vraag gesteld, hoe is het met onze Baals? Onze afgodsbeelden? Nee, moderne mensen zetten geen beelden meer in de tuin of in hun huis. Alhoewel, ik ben soms verbijsterd dat je ook soms bij christenen een kop van een boeddha ziet of van een hindoe god. Ja, we geloven er niet aan, we vinden dat alleen mooi. Nee, maar je geeft ze wel een plaats in je huis. En dat moet de christen niet doen. Hij moet de eerste plaats. Laat dat maar zien wie de Heer Jezus is. Wat is een baal? Wat is een afgod? Nou, de Bijbel zegt dat is alles wat tussen hem en tussen u staat. Dat kan van alles zijn. Kan je geld zijn, dan kan je bezit zijn, dan kun je zelf zijn. Wat is onze Baal? Veel mensen, ook christenen, en daar schrik ik zo van, zitten heel vast aan hun geld. Maar weet u, als je het eigendom van de Heer Jezus bent geworden, en je leven aan hem hebt gegeven, dan is hij de Heer over alles. Over je lichaam. Over je gezondheid, ook over je geld. Heeft het jou gegeven om het te beheren? Ik las een keer een anekdote van een man die kreeg de bericht dat hij ging sterven. En toen kwam er een engel bij me en die zegt, wat mag ik meenemen als ik naar de hemel ga? Nou, zei de engel, je mag een koffer vol meenemen, meer niet. Dus die man die vermaakte heel zijn bezittingen, verkocht het en maakte er allemaal soort broodjes van goud van, douwde het in die koffer en nam die volle koffer mee naar boven. Het is een verhaaltje, hè? En boven kwam die en zei van de engelen, wat heb je in die koffer zitten? Nou, zeg je, kijk maar. Allemaal broodjes van goud. Ach, zei de engel lachend. Daar hebben wij hier zoveel van. We hebben zelfs de straten ermee geplaveid. Je kent wel een van die liederen, hè? Hoe vaak hinken wij nog op twee gedachten? Hoe vaak gaan wij nog mank? En je komt het zo vaak tegen als je met Christus het woord van God zegt. Ja, het staat er wel, maar ja. Nou, dan gaan we weer. Dat betreft het je familie of je kind of zo. Veel christenen stellen hun eigen geloofsmenu samen. Je zoekt uit wat je uitkomt en wat je niet uitkomt, dat laat je gewoon liggen. Maar u begrijpt wel, Johannes 7 die zegt de Heer Jezus, heel uw woord is de waarheid. Niet een stukje, nee, helemaal. Hoe vaak marchanderen wij nou, soms onbewust, met het woord van God? Maar lieve mensen, dat kan niet meer. U gaf uw leven vrijwillig aan de Heer Jezus. Niemand dwong u daartoe. De duivel die dwingt, de Heer die dwingt niet. Maar dat betekende wel dat u heel uw leven en alles wat erop en eraan is, aan hem gaf. Niet alleen uw zonde en uw schuld, ja, daar begint het mee. Maar je gaven, je talenten, je tijd, je geld, je baan, je titels, je man en vrouw en kinderen, die ook, ja, die ook. Alles. Dat bedoelt de Heer met toewijding. En dat gaat ver, hoor. Dat gaat heel ver. En je kunt wel fijn zingen, en we doen dat straks. Heere, geef me nu volkomen. Maar laten we tegelijk dan bedenken wat dat ten diepste betekent. Bij Christus komen, tot Christus komen, kost niets. Hij heeft de prijs betaald. Maar het dienen van Christus, dat kost alles. Ja, en dan zie je daar, en dat lees je, ja, we hebben het ook gelezen, die enorme toespraak die Elia houdt op de berg Karmel. En dan zegt hij, ik ben als profeet van de Heer overgebleven, alleen zelfs, om jullie te berichten. Maar ik daag de Baalpriesters uit. En we hebben het gelezen. Jullie bereiden een stier, ik beleid een stier. Jullie roepen jullie God aan en ik roep de naam van de levende God aan. En de God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En dan zie je in de versen 25 tot 29, we hebben het samen gelezen, de afgang van de afgoden. De dwaasheid van de afgoden wordt hier aan de kerk gesteld. En ze riepen, vers 26, van de morgen tot de middag, Baal antwoord ons, Baal antwoordde, doe toch wat. Maar er kwam geen geluid en er kwam geen antwoord. En Baal was zo doof als een kwartel. Die mantra's van die priesters, en maar weer opnieuw. Ik moet u zeggen dat ik daar soms ook een beetje moe van word. Als je in sommige samenkomsten wordt uitgenodigd aan spreken, dat die lieden alsmaar weer herhaald worden. En dan zit je daar te wachten tot je aan de beurt bent, en hebben ze het lied al 3 of 4 keer gezongen. En dan wil je opstaan om naar voren te komen. Dan wacht even, broeder, we gaan dat nog een keer zingen. Het is zo mooi. Dan denk je, ja. Maar het moet wel vaak gaan ten koste van de verkondiging van het woord van God. Want je moet wel op tijd klaar zijn. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Er kwam geen geluid. Er gaf geen antwoord. En Baal was zo doof als een kwart. En dan zie ik hem daar in gedachten staan. Die kleine man in die kamelenharen mantel. Ten opzichte van die Baalpriesters. Alle toeters en bellen in vol ornaat, weet je wel. En ik heb van de week toen ik daarmee ben in de gedachten. Dan denk je, hij staat er. En zo van, laten jullie nou maar zien wat jullie God kan. Maar niemand gaf antwoord. En niemand sloeg acht op. Ja, wat een afgang voor de heer is dan. Dan sta je toch ook mooi voor aap. Nou, dat was denk ik ook de bedoeling van de Heer. En dan zegt Elia, jullie moeten harder roepen. Misschien slaapt hij wel. Misschien is hij op reis. Is toch God, hij moet toch alles kunnen. Maar niemand gaf antwoord. Het is dus waar als God aanschouwelijk onderwijs gaf aan Israël. Zie nou toch eens, die sommige afgoden kunnen niks, ze doen niks, ze horen niet eens wat. Waar stellen jullie vertrouwen op? En ik denk dat daar voor ons ook een geweldige les in zit. Waar stellen wij als gelovigen ons vertrouwen op? op de wereldleiders, op de opiniepeilers of weet ik allemaal wat. Of ik in deze chaotische tijd op de levende God. Ik denk het laatste. Dat is de beste weg. En dan lees in vers 30, als dat hele circus van die Baalpriesters afgelopen is en er helemaal niets gebeurd is, dan komt Elia naar voren en zegt tot het volk, nader tot mij. En elke keer als ik het volgende stukje lees, en dat heb ik heel wat keer gedaan de laatste tijd, dan krijg ik daar zware kippenvel van. Je ziet daar op de Karmel een geweldige demonstratie van de almacht en de glorie van de levende God. En de afgang en de teleurgang, de neergang van de afgoden. Elia bouwt het altaar, 12 stenen, 12 stammen van Israël. Slacht de stier, schikt het hout, legt de stier erop en zegt tot omstanders, gooit er 4 grote kruiken water over. En het waren geen kleine kruiken, dat waren kruiken van ongeveer 40 liter. Je moet aan een melkbus denken, dus dat is niet weinig. En hij zei, doe het nog de 2e maal. En ze deden het. Doe het 1/3 maal. En ze deden het. Het watergieten over een offer, dat gebeurde heel vaak, om elke gedachte aan bedrog, wat vaak in het heidendom voorkwam, in ieder geval uit te sluiten. Ik herinner me dat broeder Nolesme, ik weet niet of u die naam nog wat zegt, ooit eens een keer in de bevraagantwoording van dit gedeelte, zei, iemand zei, ja, God heeft vuur gegeven uit de hemel, maar het is 3,5 jaar droogte geweest, waar kwam dan al dit water vandaan? Broeder Esmee zei, de God die met vuur heeft geantwoord, zal ook wel zorgen dat er water gekomen is. Ja, dat is geloven. Wat een prachtig antwoord. En in vers 9, 36 tot 39, dan gebeurt daar heel iets bijzonders. Dan lezen we, op de tijd van het avondoffer. Dat staat er maar niet zo. Dat is een wonderlijke harmonie in de schrift. Op de tijd van het avondoffer. U weet misschien, er werden in ieder geval 2 offers gebracht. Het morgen in Israël, het morgenoffer en het avondoffer. En dat werd gebracht op het 9e uur, dat is 3 uur 's middags. Op het 9e uur toonde God zijn almacht aan Israël. Ik lees in Matteüs 27, op het 9e uur, ten tijde van het avondoffer, riep de Jezus met luide stem, het is volbracht. Op het 9e uur bracht de Heer Jezus het offer van zijn leven. En toonde God zijn almacht, maar ook zijn liefde en genade op Golgotha. Daar antwoordde God met vuur. Daar bracht de Heer Jezus het offer van zijn leven. Daar zette hij de afgoden te kijken. Dat staat toch in Colossense. Hij heeft de macht en de hel openlijk ontroond en over hen gezegevierd. Daar werd de onmacht van de duivel zichtbaar. En toen de Heer Jezus schijnbaar machteloos aan het kruis hing en stervende was, heeft de hel gejubeld. Hadden de demonen feest, hun baas de duivel had overwonnen. Kijk maar, hij sterft. Dachten ze, want het werd Pasen. Hij stond op, hij leeft. We hebben een levende God die vandaag ook op de troon zit. Laat je toch niks wijsmaken door de afgoden. Het is Pasen geweest. En in vers 37, 36 en 37, dat eenvoudige, korte gebed van Elia. Afgezet tegen die mantra's van die Baalpriesters. En dan komt het antwoord van de Heere. Dat u nog even lezen. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, het gebed van Elia. Laat toch heden bekend worden dat gij God zijt in Israël. Dat ik uw knecht ben. En op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Toen schoot het vuur der zweren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen, de aarde en lekte het water op uit de groeven. God antwoordde op Elia's gebed met vuur. En het volk is enthousiast. De Heer is God, de Heer is God. Ja, dat is makkelijk als je een wonder ziet. Maar dan kunnen we het ook zeggen als je geen wonder ziet. Want wat heeft die geschiedenis ons vandaar te zeggen. Het staat natuurlijk maar niet zo in de Bijbel. 1 Korinthe 10 zegt dat alles wat met Israël geschied is, is ons vandaag ter lering, ter bemoediging en ter beonderwijzing. Ja, u zegt misschien, toen zagen ze God antwoorden. Toen zagen ze vuur. Dat is makkelijk, dan kun je het zien. Toen ja. Mag ik u dan nog eens even meenemen naar Golgotha. Daar hing de Zoon van de levende God. Terwijl u en ik er had moeten hangen. Wij hadden gezondigd, wij hebben schuld. Hij was zondeloos. Maar God is een grote liefde. Bracht het allergrootste offer wat hij kon geven. En daarop Golgotha trof het vuur van Gods oordeel, wat ons had moeten treffen, zijn enig kind. Over liefde gesproken. Daar tussen hemel en aarde hing de zondeloze God van God. Zijn volk waar hij voor gekomen was, moest hem niet. Kruisig hem, weg met hem. De geestelijke leiders riepen, weg met hem. De Romeinen hadden hem wreed gekruisigd. Al zijn discipelen hadden hem verlaten. Judas had hem verraden. Petrus had hem verloochend. De wereld moest hem niet. En de hemel kon hem op dit moment nog niet opnemen. En zelfs God zijn vader was zijn aangezicht voor hem verborgen. Toen hij in de diepe duisternis riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet u waarom? Opdat wij, u en ik, nooit meer van God verlaten zouden zijn. Daarop Golgotha stelde God hem verantwoordelijk voor de zonde en de schuld van de wereld, van u en mij. En toen ontlaatte zich de vreselijke toorn van God als een soort kernexplosie over zijn eigen kind. Het vuur, het oordeel wat mij, wat ons moest treffen, trof hem. Over liefde gesproken. Er zijn wel eens mensen die zeggen, waar is dan die God van liefde? Nou daar! Daar op Golgotha is God zijn liefde en genade geopenbaard. Als je door genade de Heer Jezus mag kennen, en dan mag een ieder die zijn leven restloos aan hem toevertrouwt, dan ben je een bevoorrecht mens. Dan mogen we ons best eens een keer realiseren, te midden van alle chaos. Dan heb je vergeving van zonde. Je bent verzoend met de Heilige God. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Je hebt een geweldige toekomst. Weet u waarom? Johannes 8, vers 51 zegt dat een gelovige, iemand die zijn woord bewaard heeft, die ook doet wat ik zeg, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Dat is waar. Ik wacht niet op de dood, ik wacht op de Heer Jezus. En die kan elk moment komen. Weet u, deze hele geschiedenis, en je zou er nog veel meer over kunnen zeggen, is aan de ene kant een geweldige bemoediging. Het toont ons de almacht van God. God is liefde. Maar ook een ernstige waarschuwing. We spreken vandaag veel over de God van liefde. En soms denk ik wel eens, liefde is een gedevalueerd woord. Want alles moet mogelijk zijn, want ja, God is toch een God van liefde. Jawel, dat heeft hij bewezen. Maar wat ook gezegd moet worden, dat God toch heilig is. Want door de zonde van u en mij moest zijn eigen kind sterven. Is ons leven als christen aan hem gewijd? Hinken wij nog vaak op twee gedachten, een beetje voor de Heer en een beetje voor de wereld? Laten we weer volkomen toegewijd zijn aan de Heer. Paulus zegt in 2 Timotheus 3, we zijn gekomen in de laatste dagen, dat zijn onze dagen. En dan zullen de geestelijk zware tijden aanbreken. De mensen hebben meer liefde voor genot dan voor God. Nou, dat beleven we vandaag voluit. Dat is de moderne afgoderij, dat zijn de moderne baal. Alles is beter dan het dienen van God. Hink op twee gedachten, een beetje voor de Here en een beetje voor de wereld. Staan wij als kinderen Gods nog in de brand voor hem? Of getuigen we vrijmoedig als hij de kans geeft, onze Heer en Heiland die spoedig komt? Wat moet er dan gebeuren? Wat is dan nodig? Nou, ik denk niet meer vertalingen. Daar hebben we zo langzamerhand genoeg van, denk ik. Ook niet meer zangbundels of meer lieden. Ook niet meer boeken of tijdschriften. Ook niet meer samenkomsten als organisaties. Ook niet meer activiteiten. Daar hebben we ook genoeg van. Ook niet, nou ja, vul u zelf maar in. Wat we vandaag nodig hebben, mensen als Elia, mensen als Daniel, een diepe verontmoediging voor de Heer, een nieuwe toewijding, geen 95%, maar 100%. Christenen die leven vanuit de opstandingskracht van de Heer Jezus. Die leven vanuit Gods woord. Die ook durven te zeggen wat God in zijn woord zegt. En daar pal voor staan. Dan krijg je tegenstand, kan u verzekeren. Maar dat is niet zo erg. Wat Nederland vandaag nodig heeft, dat zijn Elia's die in de kracht, ook al is het alleen, het op durven te nemen tegen de horde Baals, die ook ons land, ook onze gemeente, ook onze gezinnen overspoelen. Durven wij net als Elia alleen te staan en zeggen, zo staat het in het woord van God. En daar houd ik bij. Weet u, als dat de instelling wordt van christenen, individueel, van onze gemeenten, van onze gezinnen, van onze christelijke organisaties, ik ben ervan overtuigd, dan kan de Heer in ons land nog een geweldig werk doen. Dan zullen mensen hem gaan zoeken. Het is erg wat om ons heen gebeurt, maar het wordt nog erger. De Bijbel zegt het. Maar laten we niet zien op de omstandigheden. Want de levende God, de God van Elia leeft ook vandaag. Laten we ons niet laten ontmoedigen door het hele gebeuren. Laten we ons niet in de luren laten leggen door de vijand. Ons van alles wijs moeten maken, maar blijf bij het woord van God. En als mensen je anders willen vertellen, dan zeg je, ja, maar zo staat het in mijn Bijbel, zei wijle dominee Glashow, en daar houd ik het bij. Dat is de beste gids. Laten we gaan staan op de overwinningsgrond van Golgotha. Hij heeft overwonnen. Dat moet niet alleen zingen, en dat mag ook in ons leven een getuigenis zijn. En dank hem daarvoor dat hij de prijs betaald heeft. De overwinning is behaald. De prijs is betaald. Het offer is gebracht. Het is volbracht. En lieve mensen, de God van Elia leeft ook vandaag nog. Vandaag, gisteren en tot in alle eeuwigheid. En hij komt spoedig terug. Geprezen zij zijn naam. Amen.